elke zondagavond tussen 8 en 9. Mag het ergens over gaan?
Of op deze manier die positieve resultaten gaan bereiken, daar heb ik wel zorgen over.
Kopstukken op allerlei gebieden geven hun visie op de toekomst in een veranderende wereld.
Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf van morgen is of duurzaam of het bestaat niet meer.
Jongens, we beginnen helemaal opnieuw, al die schulden weg.
Dan is het vooral ook een soort wake-up call voor de leiders.
Je kunt opnames van Mag het ergens over gaan bijwonen in Tijlers Museum. Elke zondag tussen 1 en 2.
Maar de werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.
Verander dat nou. Probeer daar nou in te raken. En ga niet meteen denken dat je...
Blijven we brullen of gaan we iets doen?
Dan moet je dat eens veranderen. Dat is toch de strekking van het verhaal wat ik ophaal.
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Zeg, mag het ergens over gaan?
Mag het ergens over gaan?
Hartelijk welkom bij deze aflevering van het praatprogramma Mag het ergens over gaan? In dit programma, dat elke zondag te beluisteren is, komen mensen aan het woord uit heel verschillende achtergronden, maar ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn het gewend om na te denken. Het thema van dit programma is verandering. En ik hoop dat we door dit programma een beeld krijgen van de kansen die deze tijd, waarin alles lijkt te bewegen, ons biedt. Dit programma wordt vandaag opgenomen in de Herenkamer in het Fundatiehuis van Tijlers Museum. En dat is wat mij betreft een hele passende locatie. Omdat hier in dit museum al sinds de tijd van de verlichting vragen zijn gesteld en ook beantwoord. Die hebben bijgedragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen. De gast van vandaag is Rudolf Kampers. Rudolf Kampers is oprichter en voorzitter van de stichting Leren Filosoferen. Hij leidt socratische gesprekken en verzorgt workshops en cursussen leren filosoferen voor diverse doelgroepen. Met name voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs. Verder is hij werkzaam als docent filosofie en coördinator internationalisering aan het gymnasium Felicenum in Velsen-Zuid. Hij onderzoekt de mogelijkheden van het filosoferen op alle onderwijsniveaus. Binnen en buiten de vakgebieden. De resultaten van die onderzoeken die werden gepubliceerd in zijn eerste boek Filosoferen aan de Keukentafel. Hartelijk welkom, Rudolf.
Dankjewel. Ja.
Uitgebreide inleiding. Klopt het ongeveer?
Als een bus.
Als een bus.
Heel goed.
Nou, dat komt mooi uit. Ik heb
het
voor je site gehaald. Dat zou natuurlijk raar zijn als het niet zou kloppen. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Je hebt de stichting Leren Filosoferen opgericht. Wat is dat voor stichting en valt het überhaupt te leren, het filosoferen?
Nou, eerst maar je eerste vraag. De Stichting Leren Filosoferen is een stichting die zich letterlijk bezighoudt met het filosoferen. En voor talloze doelgroepen. Eigenlijk zijn er geen doelgroepen die niet kunnen filosoferen. Dus we proberen dat te bevorderen, het filosofische gespreksvoering, voor alle doelgroepen. Enerzijds voeren we dus als gespreksleiders filosofische gesprekken in bedrijven, in instellingen, in scholen, in gezinssituaties, met mijn vrienden, met kennissen. Het kan echt te pas en te onpas, overal en altijd met iedereen. Dat is het ene wat we doen. En het andere is dat we anderen leren hoe ze als socratisch gespreksleider of filosofisch gespreksleider filosofisch gesprek kunnen leiden. En dat doen we vooral in het onderwijs. Dus we vinden het zo belangrijk dat mensen filosoferen, dat ze ook als docent in de klas met leerlingen en kinderen in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, maar ook in het HBO, hoger beroepsonderwijs, filosofische gesprekken voeren.
Wat is een filosofisch gesprek? Waarom verschilt dat van het gesprek wat wij nu voeren, bijvoorbeeld?
Nou, een filosofisch gesprek wordt gekenmerkt door een fundamentele vraag. Wij noemen dat een geschikte uitgangsvraag. Zonder geschikte uitgangsvraag geen filosofisch gesprek. Zo'n uitgangsvraag voldoet aan een aantal criteria. Maar de belangrijkste criteria is dat het een betekenisvolle vraag is. Een vraag is dus die voor de deelnemers aan het filosofisch gesprek interessant is en betekenisvol is. En een andere belangrijk criterium aan zo'n vraag is, van zo'n vraag is dat mensen hem uit eigen ervaring moeten kunnen beantwoorden. En dus door het geven van een voorbeeld uit eigen ervaring en door het uitwisselen van voorbeelden uit eigen ervaring, dat zo'n vraag wordt beantwoord en onderzocht. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van een filosofisch gesprek tegelijkertijd. Hè. Dat je dus begint met een vraag, vervolgens met voorbeelden uit eigen ervaring van de gespreksdeelnemers en uiteindelijk tot wijsheid komt. De letterlijke betekenis van filosoferen is het zoeken naar wijsheid.
Mm-hmm. Oké, je werkt veel op scholen, het Felicenum. Bijvoorbeeld, mm-hmm. Kan je een voorbeeld noemen van zo'n gesprek met een uitgangsvraag voor, nou, laten we zeggen, vier gym?
Ja, bijvoorbeeld de vraag, wat is vriendschap? En dan geven de leerlingen geven dan vervolgens een voorbeeld uit eigen ervaring. Dat ze op een gegeven moment in een situatie met hun vriend of vriendin zaten en iets in vertrouwen vertelden. Dus een als antwoord op de uitgangsvraag kan uiteindelijk dan gesteld worden dat vrienden elkaar moeten kunnen vertrouwen.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld. Dat is een van de eigenschappen van op de vraag van wat is nou eigenlijk een echte vriend? Wat is nou vriendschap?
Oké, dus als ik het voor me zie, als jij dan in zo'n klas zit, jij geeft les in de filosofieles, je leidt Socratische gesprekken met die leerlingen,
ja.
Dan ga je kiezen zij zelf het thema, de
ja,
leerlingen?
Zij kiezen eerst altijd een thema en vervolgens worden ze verzocht om ook vragen rondom dat thema te bedenken. Die vragen zet ik dan vervolgens op het bord en dan kiezen zij de meest geschikte, of de meest betekenisvolle vraag uit waarover zij graag willen gaan filosoferen.
Okay.
En dat duurt dan een heel lesuur, 50 minuten.
Mm-hmm. Nu, in mijn ervaring zijn leerlingen van die leeftijd, laten we maar zeggen, tussen de 13 en de 18 jaar, zo?
Ja, zoiets, ja. Ja, 14, 18 jaar, ja.
Zijn ze wel bereid om, want het is natuurlijk ook heel erg, je moet heel erg open durven zijn als je hierover gaat praten. Zijn kinderen van die leeftijd daartoe bereid?
Nou, daar komt dus een van de belangrijkste kwaliteiten van een Socratische gespreksleider om de hoek kijken. Dat hij of zij een atmosfeer creëert waarin mensen dus ook echt in alle openheid durven praten.
Mm-hmm.
En dat is inderdaad voor pubers niet eenvoudig. Mm-hmm. Lang niet altijd eenvoudig.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is soms in het begin, hè, als je met een groep leerlingen begint in het schooljaar, is best lastig. Ik heb als voorbeeld de vraag van wat is nou liefde als proefles gebruikt bij een groep leerlingen in de derde klas. Dat was hun eerste Socratische gesprek.
Liefde is doodeng voor die leeftijd.
Nou, vanzelfsprekend, ja. En want dan kan je het opeens hebben over de liefde voor je opa of oma of voor je ouders. Maar natuurlijk ook begint in die leeftijd ook de liefde voor eventuele partners en vriendjes en vriendinnetjes. Dus wat dat betreft.
En verrassen zij zichzelf dan, leerlingen van die leeftijd?
Sorry?
Verrassen zij zichzelf?
Dat is een goede vraag. Of verrassen zij zichzelf? Ze verrassen vooral elkaar.
Mm-hmm.
Ja, en als ze achteraf hoor ik wel eens dat ze zichzelf verrast hebben als het gaat om hun open houding.
Mm-hmm.
Dat ze nooit van tevoren hadden durven denken dat ze dat gezegd zouden hebben in die omgeving waarin ze gezegd hebben wat ze gezegd hebben. Ja. Mm-hmm. Dus dat ze elkaar verrassen en zichzelf verrassen, dat is helemaal waar. Ja.
Jij voert deze gesprekken met gymnasiumleerlingen.
Mm-hmm.
Jij bent aan het onderzoeken of het ook op andere onderwijsniveaus mogelijk is om dit soort Socratische gesprekken, filosofische gesprekken te voeren. Wat denk je? Heb je onderzoek naar gedaan? Wat is daar aan de uitkomst?
Ik heb jarenlang op het VMBO in Amsterdam Slotervaart, dus Amsterdam-West, Socratische gesprekken gevoerd met VMBO-leerlingen en met de lastigste groepen VMBO-leerlingen. Mm-hmm. En dat ging hartstikke goed. Ik vind het enorm leuk om van elkaar te leren. En eindelijk eens een keer niet te horen te krijgen wat ze wanneer moeten leren. En wanneer ze die stof die ze moeten leren ook moeten kunnen reproduceren in een toets. Nee, het is in alle vrijheid, in alle openheid een gesprek voeren met elkaar. En dus van elkaar leren in plaats van de docent.
Ja, want wat is uiteindelijk het doel van een Socratisch gesprek?
Nou, er zijn heel veel verschillende doelen. De eerste en het belangrijkste doel is dat leerlingen, mensen in het algemeen dus, zichzelf beter leren kennen. Dus filosofie draait ook eigenlijk om zelfkennis. Ik noem een Socratisch gesprek ook wel een gezamenlijk onderzoek om je eigen gedachten na te gaan, te onderzoeken. Het is een gezamenlijk zelfonderzoek. Maar daarnaast is een Socratisch gesprek of een filosofisch gesprek, die termen mag je door elkaar halen, een stukje waardecommunicatie. Dus het communiceren over waarden. En waarden zijn natuurlijk voor iedereen betekenisvol en dus interessant om te onderzoeken. En daarmee, omdat het dus ook waardecommunicatie is, is het ook een stukje morele opvoeding, morele ontwikkeling.
Mm-hmm.
Iets wat zwaar onderschat wordt wat mij betreft in het onderwijs. Wat ik dus door het bevorderen van filosofische gespreksvoering probeer een plek te geven in het onderwijs. En dat kan heel goed in het VMBO, maar dat kan ook heel goed in het MBO. Wat ik ook in Amsterdam met MBO-leerlingen heb ik veel gefilosofeerd. Met HAVO-leerlingen in Castricum. Leuven, waar ik woon. Maar ook met VWO-leerlingen, dus overal in Nederland. Dus wat dat betreft is het wat jongeren betreft doelgroep onafhankelijker. Maar ik filosofeer ook veel met managers in het bedrijfsleven. Mm-hmm. Of met leerkrachten. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het nogmaals doelgroep onafhankelijk.
Ja, en als je dan terug naar het onderwijs is, vind jij dan dat het onderwijs van dit moment, dat het te veel competentiegericht is en dat er te weinig aandacht is voor dit soort waarden die moeilijk met een cijfer zijn te vatten?
Wat een suggestieve vraag. Ja, dat vind ik. Dat het zeker in het
MBO.
Zeker in het MBO en het HBO, waar we toch steeds meer competentiegericht onderwijzen. Waar het dus steeds meer op draait om vaardigheden, het klaarstomen van jonge mensen voor het bedrijfsleven. Waar het dus feitelijk niet zozeer gaat om persoonlijke ontwikkeling, maar het gaat om goede werknemers. En dus niet zozeer om goede mensen. Mm. Vind ik dat wat dat betreft wat meer aandacht mogen besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. En aan de morele ontwikkeling. Ja. Mm.
Nu was het uitgangspunt van Socrates dat je best moet worden wat je kan zijn. Zeg maar. Je moet zorgen dat je zo goed mogelijk mens wordt. Mm-hmm. Dat is redelijk subjectief, denk ik. Of niet?
Tja, voor Socrates was dat niet zo subjectief.
Hoe is het voor jou? Wat is voor jou, want jij bent hier dag in dag uit mee bezig, wat is voor jou een goed mens?
Nou ja, dan kom ik toch het liefst terug op het idee van het goede van Plato, dus de leerling van Socrates, maar ook op de leerling van Plato, Aristoteles, die een hele mooie ethiek heeft, die draait om deugdenontwikkeling. En een goed mens is wat mij betreft een mens die zijn of haar deugden heeft ontwikkeld. En natuurlijk kan je nooit voor 100% je deugden...
Ik vind het heel erg abstract, hè?
Ja,
want wat zijn de deugden dan?
Nou ja, bijvoorbeeld behulpzaamheid. Uh-huh. Zelfontwikkeling. Of de deugd vriendschap.
Zelfverrijking is geen deugd?
Nou, wat mij betreft is dat geen deugd, nee. Hmm. Nee. Dat is een egoïstische aangelegenheid. En ja, dat zou Aristoteles in ieder geval zeggen, dat geen deugd is. Hmm. Dus Aristoteles die heeft het altijd over het zoeken van het juiste midden. En als het gaat bijvoorbeeld om de deugd moed, dan is het ondeugdelijk om laf te zijn. Maar het is, moed is dus het juiste midden tussen lafheid en overmoedigheid. Mm-hmm. Dan moet je dus in iedere situatie proberen het juiste midden te vinden. Dan heb ik het nu over moed, maar ik zou het ook over rechtvaardigheid kunnen hebben. Of over matigheid.
Waar is rechtvaardigheid het deugdzame midden van?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want Aristoteles had ook definitieproblemen. En als we het hebben over het juiste midden van rechtvaardigheid, dan is dat echt een van de moeilijkste. Want ga je naar tekort, dan kan je zeggen van nou, te weinig rechtvaardigheid is onrechtvaardig. Mm-hmm. Maar op het moment dat je naar te veel gaat, te veel rechtvaardigheid, ja, dan kan je nadenken over mensen die echt overal super rechtvaardig willen zijn. En in iedere situatie en soms wel eens wat opdringerig over kunnen komen. Of een beetje
rigide.
Ja, rigide kunnen overkomen, dogmatisch kunnen overkomen.
Mm. Dus, daar is nog geen woord voor verzonnen. Maar
we hoeven ook niet overal woorden voor te vinden. Maar we hebben wel vaak een gevoel bij dat soort...
Dus eigenlijk kan je zeggen dat de deugden waar Aristoteles over had, dat het voornamelijk een gevoelskwestie is. Dat je voelt of iets goed is of niet. Goed is.
Ja, ook een gevoelskwestie. Dus niet alleen maar in de filosofie draait het niet alleen maar om het denken, maar draait het ook om het voelen en het willen. Mm-hmm. En hier bij uitstek, bij deugden, draait het voornamelijk natuurlijk ook om het voelen. En uiteindelijk om die combinatie tussen het denken en het voelen en dan vervolgens wat je ermee doet. Mm-hmm. Voor Plato was het goede bijvoorbeeld. Hè? Als je weet wat het goede is, dan handel je er ook naar. Mm-hmm. Weten wat goed is doen wat goed is. Mm-hmm.
Ja, dat is mooi, ja. Is daar een, als je kijkt naar deze maatschappij waar we nu in leven, is in hoeverre zijn die Socratische waarden, worden die nageleefd door de leiders, zeg maar, van deze tijd? Er wordt veel gesproken over leiderschap, mm-hmm. waar een goed leider aan moet voldoen.
Ja.
Nou, inmiddels zijn dat waarden die 50 jaar geleden anders waren dan de waarden van nu. Het gaat wat dat betreft misschien wel enigszins de goede kant op. Het zijn andere zachtere waarden dan vroeger, zeg maar. Zit daar iets van die Socratische deugden en waarden in besloten?
Nou, je begon heel suggestief, hè, dat het nu beter gaat wat betreft leiderschap dan vroeger. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Of helemaal niet met je eens, eigenlijk. Okay. Ik zou graag daarover een vraag terug willen stellen. Maar ik weet niet of dat in een radio-interview
nou,
kan.
Nou, kom maar op. Het is een Socratisch gesprek.
Ja, waarin zie jij verbetering in leiderschap?
De indruk die ik krijg, ook uit de gesprekken die ik hiervoor, is dat er meer ruimte is voor de waarden die vroeger niet belangrijk waren. Voor de waarden die moeilijk benoembaar waren vroeger, nu makkelijker benoembaar. Empathie, bijvoorbeeld. Ja. Empathische waarden. Die vroeger geen plek hadden in management. Het was gewoon een kwestie van regelen. Het afstand nemen van hiërarchische structuren. Mm. Meer de platte organisatie, waarin de manager zich meer opstelt als nevensoldaat, zeg maar, dan als leider, als generaal.
Als begeleider dan leider, ja.
Ja. Ja. Tenminste, dat is wat, en misschien zit ik er voorkomen naast, maar dat is wat ik denk te zien. En daar hoor ik ook veel mensen over spreken.
Nou goed, ik beaam het in de Nederlandse en in min of meerdere mate ook in de West-Europese samenlevingen. Maar als ik kijk naar de Verenigde Staten of naar China of naar Japan, dan zie ik dat nog niet een plek krijgen, die ideeën van empathie of ik zou zelf ook duurzaamheid willen noemen. Mm. En dat ik zelf enorm belangrijk vind. Als ik kijk naar het bedrijfsleven, dan zie ik daar toch nog steeds winstmaximalisatie als hoogste waarde. Mm-hmm. En hoe dat bereikt wordt, dat is in Nederland, komen daar inderdaad meer empathische leiders om de hoek kijken, omdat dat gewoonweg noodzakelijk is. Omdat jongeren vandaag de dag en excellerende jongeren vandaag de dag ook gewoon hun werkgever op die niveaus beoordelen. Mm-hmm. En anders gewoon weggaan als ze... Mm-hmm. Als ze het er niet mee eens zijn met de manier van leiding geven. Maar dat het in landen buiten Nederland toch vaak heel anders kan gaan. En gaat ook nog steeds. En Nederland is nog zo klein eigenlijk. Dus ik kijk dat liever op wereldschaal.
Maar onze dalen zijn groot.
Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker.
Want jij voert gesprek, Socratisch gesprek met managers. En jij bent natuurlijk, ik zou willen kunnen zeggen, je hebt al een paar keer gezegd, jouw vraag is suggestief. Dat is natuurlijk ook zo, want ik ben ook maar een mens. Ik heb ook een mening. Ik vind dat het een bepaalde kant op moet. Ja. Maak ook in het dagelijks leven geen geheim van. Ik probeer het in deze gesprekken zoveel mogelijk vormen te houden. Maar kennelijk komt het toch naar buiten. Mm-hmm. Jij hebt ook een mening. Jij vindt ook wat. En dan praat je met managers en dan heb je filosofische gesprekken over zaken die zij belangrijk vinden. Ja. Die geadresseerd moeten worden. Mm-hmm. In hoeverre ben jij in staat om managers te laten nadenken over zaken die jij belangrijk vindt? Heb je daar ook een sturende rol in? Of is dat...
Ik heb daar zeker een sturende rol in. Maar vooral de essentie van het Socratisch gesprek is natuurlijk dat mensen zelf na gaan denken. Mm. En dat ze zelf met een vraag komen. En ik zat laatst met met de raad van bestuur van een grote bank, 25 managers, te filosoferen over de vraag, waarom nemen wij zo weinig verantwoordelijkheid? Mm-hmm. En dat ze met die vraag kwamen, dat verbaasde, maar verraste me ook aan de ene kant. En dat ze met geweldig mooie uitkomsten kwamen en met antwoorden kwamen, waar ze ook echt direct mee aan de slag konden intern om hun organisatie te verbeteren. Dat deed me enorm veel deugd. Mm. Zonder dat ik dus zelf hun hoefde te vertellen dat ze weinig verantwoordelijkheid namen.
Ja, dat vertelde jij was ze zeg maar de psycholoog die zei, wat vind je er zelf van?
Precies. En ik laat dus door het delen van concrete voorbeelden, laat ik ze zelf tot inzicht komen dat ze op bepaalde niveaus meer verantwoordelijkheid moeten nemen.
Ja.
Als bankiers.
En dat zeg jij niet, maar je laat het ze zelf zeggen.
Ik laat het ze zelf zeggen.
En dan gaan ze door middel van een Socratisch denkpatroon komen ze uiteindelijk bij de kern van waar het over gaat.
Precies.
Het wordt dan... En wat kunnen we dan verwachten van die ING binnenkort? Hoe zien we dat terug?
Nu suggereer je weer een bank. Het was niet die bank. Ik laat dat liever... Ik heb een geheimhouding.
Ja, nee, dat snap ik ook wel. Ja, nee, dat hoef je ook niet. Maar ik ben heel erg benieuwd. Als plotseling een bank tevoren schiet die het allemaal enorm goed heeft begrepen. En dan weten wij waar jij hebt gezeten.
Ik hoop het. Ik hoop dat dat het resultaat is, ja. Ja, ja zeker. Dat ja. ze elkaar, een van de uitkomsten van het gesprek is dat ze elkaar enorm de hand boven het hoofd houden, intern.
Ja.
En dus als er fouten gemaakt worden, grote fouten worden gemaakt, dat verder niet naar buiten komt.
Nee, in de cultuur.
Precies, precies. Ja. En ja, goed, het is heel goed om dat bespreekbaar te maken in iedere organisatie natuurlijk. Mm. Ja.
Ja. Ja, spannend. Mm-hmm. Wat vind je, maar dat is een hele persoonlijke vraag. Wat is uitdagender? Nee, wat is bevredigender? De gesprekken die jij voert met jonge mensen die nog aan het begin van hun leven staan en eigenlijk misschien waarbij de vragen nog wat puurder zijn. De vraag wat is liefde is een andere vraag dan waarom nemen jullie geen eigen verantwoordelijkheid? Waar zit de grotere uitdaging voor jou?
Het feit is dat ik voornamelijk in het onderwijs bezig ben en trainingen geef aan docenten, leerkrachten, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, HBO. Geeft eigenlijk al antwoord op de vraag waar ik mijn hoop op gevestigd heb. Mm. Op jongeren dus. Mm. En op veranderingen in het onderwijs. Want ik denk echt niet alleen dat de jeugd de toekomst heeft, maar ik denk ook dat oudere mensen, hoe ouder je wordt, hoe dogmatischer je ook wordt. En hoe moeilijker het is om je eigen handelingen, je eigen gedragspatronen te veranderen. Verder heb ik ook hoop. Jongeren zijn wat dat betreft veel flexibeler. Mm. Die hebben nog niet echt.
Maar is dat dan een blijvend, sorry dat je onderbreekt, maar is dat, stel nou voor dat elke jongere leert na te denken op mm-hmm. een filosofische manier. En ook leert luisteren, want ook heel erg belangrijk. Dat
zeker,
is eigenlijk het belangrijkste.
Zeker. Allerbelangrijkste, ja.
Creëer je daarmee mensen die blijvend anders omgaan met gesprekken en met hun eigen beeldvorming? Of is het iets wat dan weer door de dogma's en door de wereld en de waan van alle dag vergeten wordt? En worden dat straks de managers die je bij de les moet gaan roepen?
Nou ja, ik heb het net gehad over hoop. Hè. Dus ik hoop ook dat op het moment dat je echt weet wat goed is, dat je daar ook naar handelt. Dus dat de kennis die je opgedaan hebt, en in dit geval is het dan morele kennis, dus over kennis over waarde, dat je die dusdanig verinnerlijk dankzij en door het filosoferen, dat je er ook gewoon naar handelt. Dat je het ook de normaalste zaak van de wereld vindt om eerlijk te zijn.
Maar ik denk dat misschien wel de kern is. Ik denk dat de mensen die onlangs de fout in zijn gegaan, we hebben het over bankiers, maar we hebben het ook, bijvoorbeeld ook over iemand als Moscovici, om maar iets te noemen, die heel goed geweten moet hebben, het is geen domme man.
Nee.
Hij moet heel goed geweten hebben dat hetgeen waar hij mee bezig was, dat misschien niet wel deugdzaam was volgens de Socratische wetgeving, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat is, maar hij heeft het toch gedaan.
Mm-hmm.
Hij heeft het wel geweten, hij heeft het toch gedaan. En eigenlijk wordt dat een tijd lang, hij is nu door de mand gevallen, maar dat is een tijd lang, net als met de fraudeurs van de vastgoedaffaire, van de klimopzaak, is het een tijd lang beloond geweest door de maatschappij waar wij in leven?
Ja.
Ligt de kern niet bij dat het zozeer moet veranderen dat dit soort mensen, dat er niet langer een periode, al was maar een periode, moet bestaan waarin deze mensen beloond worden voor het feit dat ze willens en wetens het fout te doen? En eigenlijk maatschappelijk beloond worden, want ze rijden in de grootste auto's, ze komen te kop op tv.
Ja, ik heb daar ook heel grote problemen mee, persoonlijk. En dat is ook echt precies mijn motivatie waarom ik doe wat ik doe. Omdat ik dus problemen heb met mensen die onethisch handelen.
Maar ze weten het wel. Dus je kan ze niet leren wat goed en fout.
Kijk, als Moscovici echt had geweten dat wat hij deed niet ethisch was. Dat moet overigens nog bewezen worden. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat hij onethisch gehandeld heeft.
Mm-hmm.
Als hij het echt had geweten, dan had hij het aan mijn stellige overtuiging niet gedaan. Echt niet. Waarom niet? Omdat de schade die hij zichzelf heeft aangedaan nu, dus en in de persoonlijke privésfeer en in de publieke sfeer, echt is zo onmetelijk veel groter dan het genot wat hij eraan heeft beleefd. In mijn vooronderstelling. En hij heeft dus kennelijk niet goed geweten wat voor schade die zichzelf heeft berokkend.
Ja. Dat kan. Dat kan ook zo zijn dat van ik kom er wel mee weg.
Dat heeft hij een
tijd
lang gedacht.
Ik neem het risico.
Maar dat is dus in mijn opvatting en ook in die van Plato onwetendheid.
Oké. Okay. Ja, en dat is een interessante. Ja, dus een gedeelte heeft hij niet.
Hij niet overzien en geweten. Nee.
Ja. Oké. Okay. Ja, nu zit hij op de blaar, hè? En Eva ook trouwens.
Ja.
Ook heel zielig.
Ja.
Ja, dat is toch zielig hoor. Er wordt hier gegniffeld, maar het is echt heel zielig. Goed, we hadden het net even over de jeugd. En de jeugd heeft de toekomst. Jij hebt ook een project opgestart dat heet Global Thinking. Kan je daar iets meer over vertellen? Want het gaat over de jeugd en de toekomst, maar op welke manier?
Ja, Global Thinking Project is gebaseerd op twee pijlers. De ene pijler is de Socratische methode. Waar we nu al inmiddels al genoeg over gehad hebben. Mm-hmm. Dus waarin dus leerlingen worden begeleid in filosofische gespreksvoering. Ik leer ze dat overigens zelf ook binnen dat Global Thinking project. Maar dat is de ene poot, dat ze veel filosoferen. En de andere poot, of pijler van het project, is dat ze leren nadenken en gestructureerd leren nadenken over de toekomst. En dan zul je je afvragen van, hè, hoe kan je nou nadenken over de toekomst? Nou ja, goed, dat begint met een opdracht van beschrijf je dag in 2023. En dus dat ik ze dwing om in 1, 2 A4'tjes een willekeurige dag te beschrijven hoe hun dag eruit ziet in over 10 jaar. Mm-hmm. Vervolgens ga ik ze laten kiezen, of een thema laten kiezen. Naar hun eigen keuze dus kunnen ze onderzoeken of een thema als kinderarbeid of armoede of een thema gerelateerd aan mensenrechten.
Maatschappelijke thema's per definitie.
Ja, drinkwater.
Niet wat is liefde?
Nou, als zij we waren toevallig het afgelopen Global Thinking project, waren er leerlingen die prostitutie wilden gaan onderzoeken. Mm. En ik denk, ja, dat heb ik ze ook maar gewoon laten doen. Mm. Maar goed, maatschappelijke thema, ja, welk thema is eigenlijk niet maatschappelijk? Hè? Dus dat kan je nu ook afvragen. Maar goed, het komt altijd neer op maatschappelijke thema's dus. Als ze zo'n thema hebben gekozen, gaan ze trends onderzoeken die gerelateerd zijn aan dat thema. Dus gaan ze een trendanalyse maken. Mm. En ieder thema kan je trends aan relateren. En nadat ze die trends hebben in kaart gebracht en onderzocht hebben, en of het zekere trends zijn of onzekere trends zijn, dan gaan ze scenario-schabloons maken. Dus met andere woorden gaan ze kijken welke verschillende toekomstscenario's er mogelijk zijn, mm-hmm, gerelateerd aan dat thema. En uiteindelijk, de laatste opdracht binnen het project, is dat ze gaan kijken welke toekomstscenario's gerelateerd aan dat thema zijn nou eigenlijk wenselijk. En welke thema's zijn heel erg onwenselijk. Mm-hmm. Welke scenario's zijn nou eigenlijk heel erg onwenselijk. Met andere woorden, ze gaan kijken welke toekomst zij eigenlijk willen. Mm-hmm. Op het moment dat ze dat weten, voor zichzelf, hè, zonder dus dat de docenten zeggen van dit is onwenselijk en dit is wenselijk. Mm-hmm. Maar de docenten nemen een blijvende, begeleidende rol in dit project aan. Op het moment dat ze weten welke toekomst wenselijk is voor hen, kunnen ze ook beleidsadviezen opstellen. En dat, mm-hmm, moeten ze ook. Ze moeten dus een mooi rapport schrijven over wat wij vandaag de dag kunnen doen om die wenselijke toekomst te realiseren. Mm-hmm. Maar ook natuurlijk wat wij vandaag de dag moeten doen om het onwenselijke scenario
te voorkomen.
Ja, te voorkomen. En dus dat onwenselijke scenario geen realiteit wordt. Mm-hmm. En ja, daar komen dus allerlei beleidsadviezen uit. En die beleidsadviezen die laten we natuurlijk ook delen. Niet alleen aan leerlingen binnen de school, maar ook met leerlingen van buitenlandse scholen die in dit project meedoen. Er zijn twee scholen in Zuid-Afrika die daar aan meedoen. En er zijn nu een aantal andere scholen die er ook aan mee willen doen. Maar het zit nog heel erg in de kinderschoenen, het project. Maar het werkt wel. Door dit project hebben we het vak toekomst een plekje gegeven binnen het curriculum van het gymnasium Felicenum in Velsen-Zuid. We hebben natuurlijk het vak geschiedenis, wat enorm waardevol is en superbelangrijk is. Maar ja, goed, kinderen zijn nou eenmaal heel veel bezig met hun toekomst. Mm. En we zien allerlei crisis in de wereld. Een economische crisis, een milieucrisis, een drinkwatercrisis.
Die allemaal op ramkoers liggen.
Nou ja, zeker. Ja. Klimaatcrisis, verdelingsvraagstukken tussen groeiende kloof tussen arm en rijk. Wat allemaal hele grote spanningen, tot hele grote spanningen leidt. En ja, zij zien dat natuurlijk ook, die kinderen. Mm. En zij zien dus ook de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen en de onwenselijkheid. Maar ja, goed, wat moeten we doen om...
Jij gaat dagelijks met deze kinderen om. Wat ik me wel eens afvraag, mm-hmm, even helemaal los van het thema waar we het nu over hebben. Wat doet dat met laten we ze, mag ik toch wel benoemen, redelijk intelligente kinderen die daarover kunnen nadenken. Ook misschien de gevolgen in zo'n toekomstscenario kunnen vastleggen. Wat doet dat met kinderen, die toekomst die er nu toch een beetje anders uitziet dan onze toekomst destijds? Maakt het angstig of prikkelt het om actie te ondernemen? Wat is de...
Allebei. Het maakt angstig en het prikkelt om actie te ondernemen. Maar ja, wat voor een actie? Veel kinderen zijn hopeloos, zijn moedeloos. Die zeggen van ja, maar wat kan ik nou doen om deze, om dat mensen
te gaan,
ja, precies, om deze die enorme vraagstukken te lijf te gaan. En ja, daar komt dus eigenlijk de hoop die ik heb ten aanzien van dit project, komt om de hoek kijken. Dat jongeren zich wereldwijd gaan verenigen ook. En zeggen van, ik wil niet alleen maar in mijn eentje deze wereld een betere maken. Maar ik zou het heel graag willen met jongeren in Kuala Lumpur, in Zuid-Afrika, in Brazilië en in de Verenigde Staten. En om even terug te komen op een vraag die je eerder stelde. Ik heb ook de hoop dat jongeren bij hun ouders kunnen aankloppen en zeggen van, pa en ma, zouden jullie het niet zus of zo doen? Als ze weten hoe pa of ma handelt. En waar ze dus vragen bij hebben. Kritisch naar kijken. En dat ouders wel naar hun kinderen luisteren, maar bijvoorbeeld niet naar mij. Of naar jou, of naar hun baas of het werk. En dus daar, via die manier hoop ik ook de wat oudere generatie, de mensen die wat ouder zijn, te bereiken via de kinderen.
Dus eigenlijk is jouw toekomstscenario, hè? Want jij hebt ook een toekomstscenario, dat er één grote filosofische golf wordt uitgerold over de hele wereld, waar mensen met elkaar in gesprek gaan en zoeken naar een oplossing voor
voor fundamentele vragen, en voor grote problemen waar we allemaal last van hebben, vandaag de dag, morgen en over 10 jaar. Maar ik heb de stellige overtuiging dat als we onze intelligentie gezamenlijk goed inzetten, dat we een betere wereld kunnen creëren, dat we slim genoeg zijn om dat te realiseren. Dat duurt lang, maar als we er structureel aan werken,
het duurt lang. Is er nog tijd om te filosoferen? Of wordt het tijd voor
voor actie? Nou, laten we alsjeblieft beginnen bij het denken. En bij het zelf nadenken. Ja.
Want dat toekomstscenario, ik ga je even on the spot zetten. Jij vraagt jouw leerlingen, het is 2023. Hoe ziet jouw dag eruit in 2023? Doe eens een dag. En nu vraag je niet om 2 A4'tjes vol te schrijven, maar hoe ziet jouw dag eruit
in
2023?
Nou, ik word wakker. Ik geef mijn vrouw een zoen. En daarna mijn kinderen. Dat hoop ik tenminste, want goed.
Want jij hebt nog geen kinderen.
Nee. En ik ben ook nog niet getrouwd. Dus, maar daarna zet ik de computer aan. En nadat ik natuurlijk ontbijtje heb gehad. En ga ik lekker.
Heeft je vrouw dat ontbijtje gemaakt trouwens? Ze zit in de zaal, dus je kan je toekomst nu even.
Nou, voorlopig maak ik het ontbijtje. En zorgt zij voor de koffie.
Okay.
Ja. Dat is een goede taakverdeling overigens. Dus dat mag voor mij zo blijven. Wat betreft de professionele activiteiten. Daarna zou ik zeggen van, ik heb de stichting leren filosoferen dan in 6 landen operationeel. Met in ieder land zeker 20 trainers. Die op hun beurt dus leraren en leraressen, leerkrachten in het algemeen dus trainen. Hoe ze moeten filosoferen in hun land. En ik heb het overzicht ook vanuit mijn huiskamer in, Haarlem. We liepen vanochtend door Haarlem en we dachten, wat is dit een mooie stad om in te wonen.
Ja, klopt.
Mijn vriendin die woont in Leiden, ik woon in Castricum, dus het zou een mooie gulden middenweg zijn om hier te gaan wonen. En ik zou vanuit Haarlem dus goed kunnen kijken hoe die vestigingen in de wereld functioneren en of ze welke vragen die trainers hebben allemaal. En vooral welke resultaten ze boeken natuurlijk. Hè. Hoeveel scholen, hoeveel leerkrachten zijn gaan filosoferen en het succesvol implementeren in de klaslokalen. Ja, dat is mijn ideaal. En dat ze daarbij dus ook leerlingen stimuleren om na te denken over de toekomst.
Ja.
Dus niet alleen maar over ethische vraagstukken of fundamentele vragen in Socratische gesprekken, maar ook scenario's laten maken. En die scenario's ook digitaal delen met elkaar over de hele wereld. Dat zou fantastisch zijn.
Zeg, in dat toekomstscenario van jou, heb je daar rekening mee gehouden dat bijvoorbeeld dat een aantal crisis echt al is losgebarsten? Dat bijvoorbeeld de voedselcrisis, dat inmiddels de ondergrondse waterstromen compleet zijn opgedroogd in grote delen van China, dat er niet genoeg voedsel meer is voor een gedeelte van de wereld. En inmiddels zit met dat is dan wel aan de hand, hè?
Dat is een worst case scenario, maar ik zeg, mijn drijfveer is, mijn geloof ook, dat het beter kan, dat we het samen beter kunnen maken. Ook met de 7 miljard mensen die...
Maar mijn vraag is eigenlijk, zit je dan nog te filosoferen daarover?
Ja, natuurlijk, want het is aan de natuurlijk, hand. Natuurlijk.
Maar dan is er ook wel wat gebeurd, of niet?
Ja, nou, kijk, dat onherroepelijk, dat er veel zal gebeuren de komende jaren. En veel dingen die we liever niet zien gebeuren. Dat kunnen we op onze vingers natellen. Gewoon, dat dat er allerlei onwenselijke trends zich ontwikkelen op dit moment, die we gewoon liever ombuigen, die trends. Mm. Maar dat gebeurt niet. Mm. Omdat we in een bepaald systeem zitten, ik noem het eventjes een kapitalistisch systeem, waarin winstmaximalisatie voor de meeste organisaties nog het hoogste doel is en de belangrijkste waarde. Ja, op het moment dat het dus om kwantiteit gaat en niet om kwaliteit, dan zien we dat we de problemen op ons afroepen. Mm-hmm. En dat er dus grote problemen zijn ontstaan binnen dat kapitalistische systeem. Mm-hmm. En dat we die op een of andere manier niet kunnen voorkomen vandaag de dag. Maar dat we wel kunnen en moeten nadenken over een alternatief systeem. Mm-hmm. Dat is voor mij overduidelijk.
Volgens mij is het kapitalisme, maar misschien vergis ik me wel, het kapitalisme is rechtstreeks in conflict met de gedachte van Socrates, die als persoon zelf, die niet aan zelfverrijking deed en dat interesseerde hem niet, uiterlijkheden.
Heb je goed begrepen, ja.
Ja, ja. Is dat iets wat jij ook goed begrijpt? Of,
ik hoop het wel, ja.
En
ja.
Leef je daarnaar?
Ja, ja. Ik heb een klein autootje Fiat Panda.
Ah, je hebt tenminste een autootje.
Ja, ja, ja.
Dat kan best wat minder, meneer.
Ja, zeker, zeker. Maar als je zoveel cursus moet geven in de landen, is het echt ongelooflijk inefficiënt om het allemaal met het openbaar vervoer te doen. Maar ik heb ook een klein huisje van de woningbouwvereniging. Een klein salaris bij het gymnasium, omdat ik ook deeltijd werk daar. Mm-hmm. En ik ben dolgelukkig.
Mm-hmm. Ja. Dat vind ik altijd een hele interessante materie, want dan krijg je weer suggestieve vragen. Mm-hmm. Want uiteindelijk zeg jij dus, je hebt dus niet zo heel erg veel nodig om gelukkig te kunnen zijn. Mm-hmm. En je haalt je plezier en je waarde in je leven, haal je uit andere zaken dan de materiële zaken. Ja. Eigenlijk is dat is dus eigenlijk onmiddellijk ook in strijd met het kapitalisme, waarin je meer moet willen en voortdurend je bezit moet vergroten. En dat wordt ons alsmaar verteld. Mm-hmm. Je televisie is nu zo groot, maar je moet eigenlijk zo groot, dan word je pas echt gelukkig. Voorzie jij in de nabije toekomst een kentering, misschien wel noodgedwongen, omdat niet iedereen zich meer die enorme tv kan veroorloven, naar een ander gedachtepatroon waarin je niet anders kan dan met minder genoegen nemen. Maar waar leren mensen dan dat ze daar dan ook gelukkig van worden? Is dat mijn vraag? Dat is mijn vraag.
Ja, er zijn twee vragen in wat je net vertelde. De eerste vraag is van, zie jij die kentering? Mm-hmm. En daar zeg ik volmondig ja. Mm-hmm. Die kentering komt er echt eerder aan dan jij en ik mm-hmm. nu nog hopen dat die komt. Mm-hmm. Ik ga geen jaar zeggen of datum, maar het is wat dat betreft, kunnen we het op onze vingers natellen dat we niet veel langer binnen dit systeem mm-hmm. kunnen functioneren. Dat ook grote groepen mensen het ook niet langer accepteren. Je ziet niet alleen in Griekenland, maar ook in Spanje. In andere delen van de wereld zie je mensen echt de straat op gaan, omdat ze het niet langer accepteren, de gang van zaken.
Nou, wat ze eigenlijk voornamelijk niet accepteren, is dat ze er zoveel op achteruit gaan. Dus eigenlijk houden zij nog met hun laatste nagels vast aan wat ze denken dat ze nog kunnen redden aan het kapitalistische denken, toch?
Nou, ik denk dat dat maar een deel is waarom ze de straat op gaan. Dat ze er zelf op achteruit gaan. Mm. Dat is maar een deel van hun woede. Maar die woede zit hem natuurlijk ook in het verdelingsvraagstuk. Hè? Dat er mensen zijn die zoveel verdienen in vergelijking met hun. En mensen zijn die gewoon wel werken, terwijl ze een hartstikke mooie studie achter de rug hebben en vervolgens maar niet aan de bak komen. Ik vind werken een van de belangrijkste waarden, zelfontwikkeling, een van de belangrijkste waarden in een mensenleven. Nou, op het moment dat je een studie hebt gevolgd en je uiterste best hebt gedaan om een diploma te halen en vervolgens jaar in jaar uit maar niet gewenst bent in het bedrijfsleven of bij de overheid, dan ga je natuurlijk gefrustreerd de straat op. Dan ga je bij jezelf nadenken van, in welk systeem zit ik nou eigenlijk? Mm. En als we zien dat er in Spanje, maar ook in Frankrijk of in Griekenland, een jeugdwerkloosheid is van tussen de 25% en 50%. Mm. Dus bijna de helft van de jongeren gewoon werkloos wordt. Dan denk je van, potverdikkie, wat voor een wereld leef ik nou eigenlijk?
Goed zo, die vraag, in wat voor wereld leef ik nou eigenlijk? Ja. Wie gaat het antwoord geven op die vraag in dit soort landen? Wie gaat uiteindelijk bepalen in wat voor een wereld we leven? Zijn dat de mensen zelf? Of zijn dat de leiders? Of wat denk jij?
Nou, ik hoop van ganse harte dat jongeren ertoe bewogen worden om de wereld te gaan leiden. Ja, dus de jongeren.
Een enorm paradigma.
Ja, echt. De jongeren gaan bepalen van jongens, in dit systeem kan het niet langer. Laten we hardop nadenken over een alternatief systeem. Mm. En ik noem dat systeem geen naampje, want ik ben maar degene die het aanjaagt, die hun aanjaagt om te gaan nadenken. En voor mezelf heb ik dat wel duidelijk, wat voor een systeem dat moet zijn. Maar hier laat ik mijn rol als begeleider bij uitstek die rol zijn en blijven. Dus laat het alsjeblieft de jongeren zijn die met de alternatieven komen en de straat op gaan. Van zo kan het niet langer. En nog wat massaler dan nu het geval is. Ja. Ja.
Het grappige is dat scenario denken waar jij het over had en wat je ook gebruikt in de verschillende landen om mensen een scenario, dat is iets wat ook door een bedrijf als Shell is gebruikt en ook succesvol was. Hè?
Geïntroduceerd zelfs door Shell, ja.
Ja, ja. Ja, er was geloof ik nog iemand voor die het had bedacht. Hmm. En toen heeft Shell, die heeft daar een vormpje voor gevonden op managementniveau en die heeft dat inderdaad. En ik heb daar iets over gelezen en wat er wordt gezegd. Is the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself. It's to act with yesterday's logic. Oftewel, het grootste gevaar van turbulente tijden is niet de turbulentie zelf, maar het omgaan met turbulentie, met de kennis van gisteren. Mm-hmm. Een woord van waarheid, lijkt me.
Zeker, zeker.
Maar ja, wat hebben wij anders dan de kennis van gisteren?
Daar komt die trendanalyse, dat onderdeel binnen het scenario, denk ik, komt boven water. Vanuit die kennis van gisteren en van eergisteren en van vorig jaar en de jaren daarvoor kunnen we natuurlijk projecties maken. Dan kunnen we dus stippellijntjes in de toekomst schetsen van hoe bepaalde zaken zich gaan ontwikkelen. En voor bedrijven is het bij uitstek handig om die stippellijntjes in kaart te brengen. Hoe bepaalde ontwikkelingen zich ontwikkelen in de loop der jaren, zich waarschijnlijk zullen gaan ontwikkelen, want je weet natuurlijk niks helemaal zeker over toekomstige ontwikkelingen. Maar op dat moment dat je daarmee bezig bent en weet waar je naartoe wilt als bedrijf of als mens, hè, want je kan het op individueel niveau doen, maar ook op bedrijfsniveau doen. Op het moment dat je weet waar je naartoe wilt, is de weg er naartoe ook een stuk makkelijker. Daar wil ik eigenlijk alleen het belang van strategisch denken aanhalen. Dat bepaalde strategieën ook ontwikkeld worden door doelen te stellen en trends goed te analyseren. En dus zo proberen de toekomst op die manier naar je toe te halen. Op een zekere wijze naar je toe te halen.
Nou, nu heb je ook in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek, heb je leiders die op een oude manier denken. Die vasthouden aan hetgeen ze kennen en ze zijn gewend om op die manier te denken. Er zijn ook mensen, en die komen hier regelmatig aan de orde, grappig genoeg. Die worden iedere keer steken die de kop weer op in mijn gesprekken. Iemand als bijvoorbeeld de CEO van Unilever. Mm-hmm. Ik weet niet of je hem kent, Paul Polman.
Nee.
Die ken je niet persoonlijk. Nee. Nou, dat is iemand die durft te zeggen, weet je wat, de kwartaalcijfers, we schaffen ze af.
Ja.
Want het legt zo'n druk op die organisatie om iedere keer weer te zorgen dat de aandeelhouders tevreden worden gehouden. We gaan het belang van de organisatie, het belang van onze toekomst en het belang van het juiste doen, daar hoort heel veel bij. Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ja. Daar heeft hij het ook over. Meer prioriteit geven op dit moment dan het belang van de aandeelhouders. Mm. Het is een risico, maar we doen het wel.
Ja.
En daarmee boekt hij ongelooflijk veel succes. En hij is een voorloper wat dat betreft. Hoe kan je, als ik kijk naar de filosofie, hoe kan je volgens jou leiders, want dan hebben we het ook over politieke leiders,
ja.
Ertoe bewegen om dat vreselijke woord maar eens te gebruiken, out of the box te denken.
Nou, dat is wat ik mijn leerlingen vandaag de dag leer. Niet alleen binnen de lessen filosofie, maar ook binnen het Global Thinking Project.
Mm.
Om out of the box te denken. Om gewoon te denken over mogelijke toekomstscenario's. En Unilever daar zo succesvol mee is. En ik geloof dat ook. Hè. Maar waar meten we dat succes aan eigenlijk? Want dat we dat succes meten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat geloof ik ook.
Ja.
Maar wat is dan?
Nou ja, er is ook zoiets als reputatiemanagement.
Ja.
Reputatie, dat wordt tegenwoordig ook gemeten.
Ja. Ja.
Daar wordt ook een bepaalde eenheid wordt eraan gehangen. Mm-hmm. Hè? Hoe goed een bedrijf scoort op het gebied van reputatie.
Ja.
En dat heeft vaak één op één te maken met het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja, zeker,
nee. Unilever schaft de plofkip af in zijn producten. Ja. Ik zeg maar wat.
Ja.
Nou, dat scoort heel lekker.
Ja.
Op die schaal van...
Maar doen ze dat in het belang van dierenwelzijn of doen ze dat in het belang van hun reputatie?
Ja, nou dat is een vraag die ik alsmaar niet beantwoord krijg. Ja. Omdat ik natuurlijk ik ben heel erg positief ingesteld, maar ook redelijk cynisch. Uh-huh. Is het voor de bühne? Uiteindelijk is dat eigenlijk belangrijk. Ik weet het niet. Als men het doet, omdat kijk, stel dat je zegt alle plofkip uit onze producten.
Ja.
En je doet het voor de bühne, omdat je weet dat je consumenten... Die willen dat. Die willen niet meer. Die vinden die plofkip, dat is inmiddels een besmet product. Dat willen ze niet meer. Mm-hmm. Dus zijn de consumenten degene die aan het roer staan. De consumenten bepalen wat de CEO van Unilever uiteindelijk beslist over het al dan niet gebruik van die plofkip. Dus wordt het consumenten gestuurd, zeg maar.
Ja.
Een bedrijf maakt wat wij willen. Het is niet andersom. Zij, dat denkt men wel eens, maar wat dat betreft is de consument niet echt helemaal maakbaar.
Mm-hmm. Nee, goed. En dus uiteindelijk... daar is het antwoord op je vraag van, of op onze vraag van wat nou eigenlijk succes is. Dat het toch wat meer succesvolle werknemers aantrekt, hè, die reputatie. Enerzijds dat het meer omzet genereert, omdat consumenten dus ook steeds kritischer worden. En dat het uiteindelijk bijdraagt aan het hoogste doel van het bedrijf, winstmaximalisatie. Mm. Want ook dat is het hoogste doel van Unilever. Niet maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar winstmaximalisatie. En dus ook toch die aandeelhouders, hoor. Mm. Daar wil ik je dus wel in tegenspreken.
Mm.
Want uiteindelijk wordt de topman van Unilever ook afgerekend op cijfers. Mm. En vanzelfsprekend is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Maar er zijn meerdere zaken belangrijk. Laat ik het maar daarop houden.
Het een hangt met het ander.
Zeker. Maar zodra dat maatschappelijk verantwoord ondernemen veel meer geld gaat kosten, en dus dat de kostprijs van die producten dusdanig omhoog gaat, waardoor ze zichzelf uit de markt concurreren. Of uit de markt prijzen, laat ik het maar zo zeggen. Mm. Last krijgen van buitenlandse bedrijven die dat veel goedkoper kunnen. En wel die plofkippen gebruiken.
Mm.
Ja, op dat moment wordt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een stuk minder belangrijk.
Mm. Ja, dat is waar. Maar we zien wel duidelijk een trend waar maatschappelijk verantwoord ondernemen überhaupt een onderdeel is geworden van het ondernemen.
Dat is wel een sterke
trend die zich de afgelopen 20 jaar...
Zeker. Gelukkig maar. Ja. Dus, maar we zien dus enerzijds, als je het aan maatschappelijk verantwoord ondernemen denkt, dan denk ik aan 3P's, aan people. En dus een goed management van mensen. Dan denk ik aan de planet, dus aan milieuverantwoord ondernemen. En dan denk ik ook aan profit.
Mm-hmm.
Ja, de 3P's. En daar zit die profit binnen dit systeem is nog altijd het belangrijkste.
Mm-hmm.
Dus natuurlijk is het belangrijk dat we aan onze milieu en onze mensen denken. Maar uiteindelijk wordt ook de topman van Unilever afgerekend op keiharde centen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Dat PPP, dat hoor ik ook heel vaak.
Mm-hmm.
People, Planet, Profit. Als je het hebt, dan heb je het over... het woord staat erin, hè? Planet. Je hebt het over de planeet. Je hebt het ook over de globale issues.
Tuurlijk.
Nu weer even terug naar dat global thinking.
Mm-hmm.
We hadden het net over dat een aantal crisis... de energiecrisis, de voedselcrisis, de financiële crisis... en wat die is meer zijn.
Mm-hmm.
Die staan op het punt om elkaar te gaan snijden.
Ja.
Die zitten op randkoers met elkaar. Er komt op een gegeven moment dat ze elkaar ook gaan beïnvloeden. En dan,
dat doen ze al. Ja.
Ja, dat doen ze al. Maar het wordt volgens mij nog erger.
Ik ga met je mee in die gedachte. Ja.
Ja.
Ik ben het met je eens.
Ja. Ja. Toch is het zo dat mensen die daarover schrijven op een hele toegankelijke manier, op een hele realistische manier en gewoon duiden welke kant het op dreigt te gaan.
Ja.
Die gebruiken ook scenario's. Hè? Luister, deze kant gaat het op, want over 10 jaar zijn daar de aquifers uitgedroogd en is er daar geen landbouw meer mogelijk. En mm-hmm. dan zitten we met zoveel miljard inwoners.
Ja.
Nou, dat is allemaal dreigende berichten. Daarom worden die mensen ook alarmisten genoemd.
Ja.
Die mensen worden alarmisten genoemd. En die worden door heel veel mensen aan de kant geschoven, omdat het berichten zijn die wij eigenlijk liever niet willen horen.
Precies.
Wat mij opvalt, is dat deze alarmisten met deze verhalen, waar je eigenlijk bijna niet omheen kan, omdat er zit echt wel een kern van waarheid in. Het zijn allemaal feitelijke informatiebronnen die zij gebruiken, wetenschappelijk onderzoek. En daarmee komen ze met een soort van eindconclusie. Nou, dat gaat niet goed. En dan komen ze uiteindelijk. En dat daar schrik ik eigenlijk wel van. Dat het lijkt alsof deze alarmisten. En dan noem ik bijvoorbeeld een voorbeeld. Lester Brown. Die binnenkort met een nieuw boek uitkomt in november.
Mm-hmm.
Full Planet Empty Plate, zei het een boek, geloof ik. Ja. Dat is zo'n alarmist. En de eindconclusie van zijn boek is... Nou jongens, zoek elkaar op en ga met z'n allen de wereld in... en ga zeggen dat het anders moet. En een veel beter antwoord op deze enorme chaos... waar we aan de vooravond zijn, heeft hij ook niet wezenlijk. Nee. Hij schrijft een boek met feitelijke informatie. Hij duidt de crisissen. En zijn eindconclusie is als iedereen nou een stukje voor zijn rekening neemt... en het daarover gaat hebben met vrienden en kennis... en zorgt dat het breder bekend wordt... dat iedereen er wat aan gaat doen... Ik maak me daar misschien wel het meeste zorgen over. Dat de mensen die er goed over hebben nagedacht niet veel verder komen dan er moet iets gebeuren.
Nou, ik ben al heel blij dat hij zegt, we moeten de handen in elkaar slaan. En we moeten het met elkaar doen. Mm. En anderzijds hoor ik je en hem ook zeggen, dat we vooral bij onszelf moeten beginnen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Mm. Dus nou ja, als die twee elementen, die twee zaken zeg maar, tezamen nemen en dat we de wereld verbeteren, moeten bij onszelf moeten beginnen. En dat we op een of andere manier de handen ineen moeten slaan. Dat is eigenlijk precies de reden waarom ik doe wat ik doe.
Ja.
Zowel binnen dus Stichting Leren Filosofie.
Dus eigenlijk Lester en jij zijn het...
Helemaal met elkaar eens, ja. Maar ik denk wel dat we intelligent genoeg zijn om de problemen die we hebben veroorzaakt, om die ook op te lossen.
Nou, ik denk ook dat de oplossingen er zijn.
Ja.
Maar ik denk dat nog niet iedereen bereid is om afstand te doen van de oude dingen die misschien meer opleveren of makkelijker zijn. Waar ligt wat jou... Er is een sense of urgency. Ik denk dat iedereen dat wel voelt. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om dat ook echt te voelen en je te realiseren dat er misschien wel geen andere manier meer is dan nu aanpakken?
Je hoort me diep zuchten.
De reden dat ik dat aan jou vraag, als ik mag onderbreken, is omdat jij je hebt natuurlijk over filosofie, is een trage weg.
Ja, maar het begint wel bij het denken.
Ja.
Alle handelen begint bij denken.
Ja. Is er een versnelde Socratisch gesprek?
Nou ja, kijk, we zien overal in de wereld dat de filosofie wordt bevorderd. En dat mensen ook echt daadwerkelijk begrijpen waarom filosofie belangrijk is en het filosoferen dus belangrijk is voor iedereen. De UNESCO bijvoorbeeld, die duurzaamheid en vrede nastreeft, die heeft aanstaande donderdagavond, of donderdag over de hele dag trouwens, de World Philosophy Day organiseren ze. Mm. Waarin dus echt het belang van filosofie weer wordt benadrukt. Hè? Dat mensen elkaar zichzelf moeten leren kennen, elkaar moeten leren kennen en spanningen moeten proberen ontspannen, uit onwetendheid moeten komen, duurzaam moeten denken. Nou, al die procesdoelen, die worden iedere dag worden die belangrijker. Maar ik kom even terug op jouw vrezen dat we dus uiteindelijk toch het met botte bijl moeten leren, zeg maar. Dus dat we uiteindelijk een crisis nodig hebben om erachter te komen dat ons huidige systeem niet werkt. En dat we misschien nog maar aan het begin staan van de echte misère. Mm. Dat zou best wel eens waar kunnen zijn. En dat we dus op de harde manier moeten leren. Maar ik hoop dat we, en dat hoop ik echt intens, dat we het op de zachte manier kunnen leren. En dus door filosofieonderwijs.
Onder andere. Ja. Het begin van alles is filosofieonderwijs. Daar begint het.
Nou, het begin van alles is nadenken. Gewoon goed nadenken over wat voor toekomst wil ik nou eigenlijk.
Ja.
En niet alleen maar op korte termijn. Ja. Zoals onze politiek is ingericht. Zoals ons onderwijs is ingericht. Zoals ons bedrijfsleven is ingericht. We denken alleen maar op korte termijn. We moeten ook op lange termijn denken.
Dus daarmee suggereer je dat er dus gewoon eigenlijk de afgelopen, nou pak een beet, 40 jaar... amper is nagedacht over dit soort dingen.
Er is wel vanuit nagedacht, maar alleen maar op korte termijn oplossingen aangedragen. Eigenlijk alleen maar...
Vanuit het oogpunt van Delphi.
Ja, precies.
Zijn we lui geworden, Rudolf? Wat dat betreft is ons brein lui geworden de afgelopen 40 jaar... waarin het allemaal zo goed ging en vanzelf leek te gaan?
Ik denk dat we altijd lui zijn geweest. En dat we er alles aan moeten doen om niet alleen onszelf uit die luiheid te halen... maar ook anderen. En onze medemens. En dus dat we er alles aan moeten doen om onszelf te disciplineren. En idealen voor onszelf moeten gaan formuleren. En wat we nou eigenlijk willen met ons leven, met dit leven, met deze wereld. En als we daar allemaal mee bezig zijn, allemaal op ons eigen niveau. En in ons eigen tempo, op onze eigen manier werken aan een betere wereld. Dan komt het goed. Dan komt het echt goed.
We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Mag het ergens over gaan? De uitzending die u zojuist hoorde staat vanaf morgen op de site www.ziggyklaases.nl. En daar vindt u ook meer informatie over het programma en over de gasten die de komende weken zullen aanschuiven. U kunt de opname van dit programma bijwonen vanaf 1 uur in Tijlers Museum. Volgende week hebben wij niemand minder dan Alexander Rinoy Kan te gast en dat is op 18 november. Ik wil nog een aantal mensen bedanken. Allereerst natuurlijk mijn gast van vandaag. Rudolf, dankjewel voor je komst.
Graag gedaan.
En verder Job de Hazer en Nekind voor de techniek. Babette van de Weg voor de opnameleiding. Martijn Brewaard voor de tune. Tijlers Museum, Okhuizen Wijnkoperij. En Mark Hagen voor de ondersteuning van de site. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.